Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Welkom, leuk dat je luistert. De kerk is een warm bad. Je mag komen zoals je bent. Als ik het maar met een goed gevoel die kerk weer kan verlaten. Nee, zegt theoloog Wim Dekker, elk mens heeft bekering nodig. Dat schrijft hij in zijn nieuwe boek Oproep tot Omkeer. Het mag in de kerk wel wat minder gaan over je mag komen zoals je bent. Nou, voor reformatorische christenen is bekering een heel bekend begrip, dat soms ook wat benauwend kan zijn. Maar voor andere christenen geldt bekering eigenlijk alleen voor mensen die van buiten de kerk komen. Die bekeren zich tot het christelijk geloof. Welkom Wim, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Wat is jouw bekeringsverhaal?
Ja,
om daar meteen even af te trappen.
Dat is wel mooi, ja. Nou, ik ben in de kerk opgegroeid. Niet alleen in de kerk, maar ook in een heel gelovig gezin. Ja. En dan krijg je het idee van, ja, dat het allemaal ongelooflijk belangrijk is. God en geloof krijg je zo helemaal mee. En het is bij mij ook heel vroeg geland.
Uit wat voor christelijke achtergrond kom jij dan? Wat is jouw milieu dan waarin jij...
Ja, vandaag de dag zou je dat reformatorisch noemen. Dat woord bestond toen nog niet natuurlijk. Bevindelijke gereformeerde traditie. Waarbij veel nadruk lag op de omgang met God.
Ja, het persoonlijk geloof.
Ja, persoonlijk geloof. Omgang met God, leven met God. Ook wel het idee van er zijn bekeerde mensen. Ja, bekeerde mensen. Dat was wel een beetje schaduw. Kant hoor, die eraan zat, van je dacht dan van sommige mensen die zijn echt bekeerd. En die hadden dus dan een verhaal er ook over. Hè? Ja, dat kan natuurlijk als een drempel gaan werken van moet ik dat ook beleven of zo. Maar zo strak was dat ook weer niet. Maar wel een soort voorbeeldfiguren.
Ja, want je had twee soorten mensen in de kerk zitten.
Ja, je hebt wel twee soorten mensen in de kerk zitten. Ja, bekeerd en onbekeerd. En je gaat ook naar de kerk om een kans op de bekering te lopen. Dat zijn we in de doorsnee kerken vergeten. We denken, we zijn er wel zo ongeveer. Maar je gaat ook elke keer weer naar de kerk om een kans op de bekering te lopen. En dat is dus één keer, want ja, het moet ergens een keer gebeuren. En dat is niet altijd dan duidelijk wanneer dat gebeurd is. Maar er moet een keer een soort...
En het moet ook iedere dag gebeuren, toch?
En het moet ook. Volgens... En het is nooit klaar.
Ja. Zeggen, dat is een heel
het is nooit klaar, maar het is ook
met de traditie.
Ja, maar het is ook zo, niet iets van een verondersteld geloof of een veronderstelde wedergeboorte of een veronderstelde bekering, wat je in andere kerkelijke tradities
nee, vrij gemaakt hadden dan wel van je bent bekeerd tot het tegendeel blijkt. Dat
ja,
idee,
maar zo zijn wij dus niet opgevoed.
Nee,
en ik
precies,
denk,
maar,
dat, is ik maar denk zo, dat dat ook goed is.
Ja, zo heb je dus allemaal binnen protestantisme ook heel verschillend over bekering eigenlijk wordt gedacht, ja. En wordt gesproken. We vallen er nu gewoon middenin. Voor de luisteraar denkt ook van, hey, bekering, we hebben dus sommigen zullen er een heel groot gevoel bij hebben, weten precies waar het over gaat. Anderen denken,
wacht even,
bekering, wat is dat precies?
Dat is toch precies vooral iets voor mensen die buiten de kerk en buiten geloof zijn opgegroeid, groot geworden en daarbinnen...
Neem ons eens even mee, Dick. Wat bekering, wat is dat eigenlijk?
Nou, Wim, wat mij eigenlijk in jouw boek het meeste trof, dat is toch wel jouw constatering, dat doe je volgens mij met dat boekje van Maarten Wisse van een aantal jaren geleden, dat het christendom...
Leraar aan de PTU, hè?
Ja, dat bekering en... dat christelijk geloof een bekeringsreligie is.
Ja, klopt.
Dus dat het uiteindelijk draait omdat je tot God bekeerd moet worden.
Een ander mens wordt.
Precies, je wordt een ander mens. Je gaat anders naar andere mensen kijken. Ja. Je moet bekeerd worden tot de schepping, wat dat betreft. Ja. Er zit ook die hele groene lijn, die zit ook heel nadrukkelijk in jouw boek. Tegelijk zit daar natuurlijk in het christelijk geloof wel altijd een soort spanning. Want aan de ene kant moet je dus, er moet iets met jou gebeuren. Er wordt iets van jou verwacht. En aan de andere kant is er Gods genade. Hè? Het evangelie, dat God mensen naar zich toe trekt. Dat ondanks hun fouten en gebreken, dat er bij God heel veel vergeving van zonde is. En je hebt wet en evangelie, zoals theologen dat dan noemen. En die staan ergens... Nou, niet haaks op elkaar, maar wel in een soort spanning die je misschien ook helemaal niet moet oplossen. Ja, en daar komt natuurlijk bij wat je natuurlijk zelf net zei, over dat in bepaalde stromingen van het gereformeerde protestantisme er een enorme nadruk is gelegd op het feit dat je dus bekeerd moet worden.
En dat je het niet zelf kunt ook nog.
Nee, we hadden natuurlijk een paar weken geleden met Gert van der Brink een podcast over.
Ja, stelt de vorm predikant.
Ja. Ja. Ja.
Die zei van ja, in de hele reformatorische kring inderdaad ligt er zo'n deken over de mensen heen dat ze
ontspoord.
Tot geloof komen is er eigenlijk niet meer bij, omdat je een soort van weggehouden wordt.
Het is ergens zo hoog geworden en zoiets bijzonders dat er dan in je moet gebeuren. Dat,
ja, en ook vaak weer te veel losgezongen van het dagelijks leven, vind ik. Dus het is een heel apart geestelijk gebeuren geworden, hè?
Ja, een soort mystieke ervaring.
Een soort mystieke ervaring.
Je moet van je paard gegooid worden, net als...
Want is dat
Saulus?
Ja, dat sta je dat onder bekering, of is bekering dan voor jou dan toch iets anders?
Nou, ik heb bewust gekozen voor het woordje omkeer natuurlijk. Mm. Oproep tot omkeer. Ja, dat klinkt iets anders dan bekering. Maar het is ook... mensen die dat woord bekering gelijk een beetje eng vinden, die kunnen omkeer misschien beter plaatsen. Mm.
Christendom is een omkeer.
Kijk, we kennen natuurlijk allemaal in dagelijks spraak gebruik van je moet je leven omgooien. Ik heb gezien dat ik mijn leven om moest gooien. Dat zeggen allerlei mensen op allerlei momenten.
Ja, want je bent vastgelopen in je leven. Je hebt een burn-out gekregen.
Omgooien.
Dingen moeten anders.
En een man als David Brooks met de Tweede Berg bijvoorbeeld, bespreek ik ook uitvoerig. Ja. Maar dat heeft heel veel mensen ook geraakt. Dat
beroemde
boek,
Joodse... Ja. Ik zal hem even ondertitelen.
Ja, dat is heel goed.
Beroemde
ja.
Joodse columnist, onder meer van de New York Times.
Ja.
Die de Second Mountain heeft geschreven. Een boek dat werkelijk nou al talloze, in talloze talen is vertaald en talloze herdrukken heeft beleefd. Die heeft het eigenlijk ook over. Maar dat is vrij seculier, toch? Dat is vrij
halverwege het leven komen veel mensen tot ontdekking. Ik moet mijn leven omgooien, want zo loop ik vast. Mm-hmm. Nou ja, seculier. Ja, bij hem is dat wel gaat heel diep. Psychologisch in ieder geval heel diep. En dat raakt ook aan religieuze dingen. En hij zegt ook dat verschillende religieuze tradities daar heel erg bij behulpzaam kunnen zijn. Het Jodendom en het Christendom noemt hij dan ook wel heel sterk. Heeft ook hele verhalen over. Maar kijk, dat Bijbelse woord bekering, we moeten altijd natuurlijk toch weer herijken naar waar ging het ooit of waar is het ooit begonnen. In de Bijbelse traditie begint het Oude Testament met inderdaad het woordje shuv. Shuv, dat is omkeer. Dat is het letterlijke woordje van als iemand gewoon op een weg loopt en hij keert om. Dus zo heel dagelijks woord, zeg maar. Waar iedereen meteen bij voelde, nou, zo werkt het. Je komt op een doodlopende weg, je moet terug.
Je hebt de verkeerde afslag genomen.
Je hebt de verkeerde afslag genomen. Nou, zo in de gevoelswereld van mensen is dat woord dus zo geweest. En dan gaat de profeet dat gebruiken voor, zo moet het ook met God. Want je bent waarschijnlijk een keer onderweg de verkeerde afslag ingegaan. Mm-hmm. Af God gediend of jezelf willen verrijken of terugkeren. Nou, dus ik vind het een mooi woord, dat oud-testamentische shuv, omdat dat ook gelijk je met de benen op de grond zet van het... Je kunt er een heel geestelijk verhaal bij hebben, maar het zal altijd te maken hebben met een praktijk.
Ja.
Dat kun je niet. Dus dat het later zo als een heel apart geestelijk gebeuren een eigen leven is gaan leiden, is al een teken dat het ergens losgezongen is van Bijbelse wortels. Maar het heeft wel te maken met dat het Nieuwe Testament meer de nadruk nog wel legt op die innerlijke verandering. Want het Nieuwe Testamentische woord metanoia, dat is meer de verandering van de gezindheid, van je hart, van het innerlijk.
Ja, van Dalen zegt ook tot inkeer komen.
Ja, tot inkeer. En dat heeft al iets meer, dus die introspectie en dat er innerlijk in jou iets verandert en zo. Maar ook in het Oude Testament is dat al zo? Zijn het echt twee kanten van dezelfde zaak?
Maar in het Oude Testament is het dus vooral zo, je gaat iets concreet anders doen.
Ja, iets concreet anders doen. Maar met je hart.
Ja, ook met je hart. Dat moet ik meedoen.
Maar de overtuiging is dat dan, zeg maar. Dat is dan meer de overtuiging, zeg maar. Dat is dat het?
De innerlijke overtuiging, maar ook wel de liefde. Ja. Dat heeft toch ook te maken met liefde. Dus voor zover je zou denken van, je gaat dan moralistisch, regeltjes anders doen, of je gaat gewoon netjes je gedragen, dan denk ik dat Oude Testament ook al van mede van zegt, maar het gaat erin ook om de liefde van het hart. Dus de Heere God lief hebben met heel je hart, dat is heel concreet doen, wat hij geboden heeft, maar dat is ook wel een God spreekt, het is natuurlijk ook heel sterk van een verbondsrelatie sprake, hè? Van binnen een verbond waarin veel de liefde is, waarin God zelf zichzelf met een bruidegom vergelijkt of zo, wordt dit gevraagd. Dus ik vind dat er eigenlijk wel in de Bijbel wel heel mooi allemaal samen is. En ik denk dat dat eigenlijk het punt is. In de Bijbel is dat dan helemaal samen, dat hart, dat concrete, die liefde en die concrete daden. Maar wij redden dat op de een of andere manier niet om dat bij elkaar te houden. Als je nu heel die geschiedenis bekijkt van die ontwikkeling later in de christelijke kerk, Jodendom, weet ik niet zo precies, maar de christelijke kerk, dan denk ik, nou, het is of heel vaak naar de moralistische kant gegaan, een aantal regeltjes die je moet gaan doen, of het is verinnerlijkt als je maar bekeerd bent. En dat was, moet ik eerlijk zeggen, dus mijn teleurstelling, ja, kijk, als kind had ik heel veel, bewondering voor mensen die dan iets, zo'n hele bijzondere bekeringsbeleving hadden meegemaakt.
Paulus-bekering, hè?
Ja, en dan de bekeerde mensen. En dan wisten we ook van een aantal mensen dat zijn echte bekeerde mensen. En toen ik ouder werd, kwam ik erachter dat die mensen soms ook hele verkeerde dingen deden.
Dat en dat het ook persoonlijkheden was.
Ik begreep het niet meer. En ook wel dat ze op bepaalde punten van het concrete dagelijkse leven, dat ze heel hardnekkig waren in dat is onzin of dat hoeft niet of zo. En dat gaat tot op de dag van vandaag door, bijvoorbeeld met de milieuproblematiek. Dat is dan zo jammer, denk ik. Hoe kan het nu dat mensen die echt wel innerlijke, geestelijke ervaringen hebben en ook op allerlei manieren
God hebben ontmoet.
Ja. Maar al het gedoe over klimaat vandaag en milieu is een beetje flauwekul. En dan denken mensen zelf dat ze de wereld kunnen redden, zeker of zo. Dat het zo los van elkaar gezongen wordt.
En de omgang met mensen.
Vaak. Ja,
dus
vaak
dat
ook.
Dus dan zie je vaak dat er zo'n hele sterke oordelende kant
is. Ja, dat heb ik later ook ontzettend jammer gevonden. Ik dacht van, ik ben zo dankbaar voor veel in mijn opvoeding. En die grote eerbied voor God en de noodzaak op mijn nieuw hartje. Ik vind het allemaal prima. Maar hoe konden de mensen zelf dan zo anderen zo steeds wegzetten? Van, je hoefde maar iets andere kerkelijke traditie te komen. Of je werd gewoon weggezet als lichtmutsen, niet goed.
Ja, dan is het dus ook niet zo gek dat mensen. Het is ook niet zo gek dat mensen denken van bekering tegenwoordig. Dat is ouderwets. Of dat is heel reformatorisch. Of laat maar even zitten.
Ja, of moeten we er nou verder mee? Of het schiet ook niet op, want mensen kunnen zeggen dat ze bekeerd zijn, maar ze zijn nog hele vervelende luidjes. Ja, dus nou ja, goed. Kijk, in zo'n boek probeer ik natuurlijk dat wat bijbelse herijken. En dan er zitten de twee spitsen in naar die reformatorische overgeestelijke kant. Maar bij mij, omdat ik nu helemaal meer in de breedte van de protestantse kerk sta, er zitten meer een spits naar de andere kant. Dus kijk, die spits naar dat het verengt, die zit er wel in mijn boek ook. Maar de spits naar dat wij ten onrechte dit vergeten zijn en dat we in zo'n heel ander klimaat zijn terechtgekomen van God is lief. En in feite zijn wij ook wel lief. Alleen af en toe moeten we een beetje bijgestuurd worden. En dan mag het in de kerk dan ook wel eens over gaan. Maar de kerk is vooral toch bevestigend en bemoedigend. En stroomt er ook geen bloed uit. Het kan ook niet echt verkeerd aflopen. Oordeel van God valt allemaal wel mee. Dat is het klimaat waar we nu breed in zitten, vind ik. En dat vind ik. Ja, vind ik slecht. Vind ik gewoon slecht. En ik vind ook
slecht.
Ja, ik vind het gewoon slecht. En ik vind het ook dat het christelijk geloof daardoor tot een heel slap verhaaltje gemaakt wordt dat niet meer uitdaging heeft.
Is bekering nodig om naar de hemel te gaan?
Ja, geloof ik wel. Ja.
even radicaal gewoon.
Ja. Je kunt niet bij God aankomen straks zoals je was. Je bent niet goed zoals je geboren bent. Je moet wedergeboren worden.
Je hebt gewoon nog steeds een nieuw hartje nodig.
Ja, je hebt een nieuw hart nodig, ja.
Ja, ik merk ook wel dat er zit ook een soort weerstand mee. Omdat ik denk, er zijn een heel aantal bezwaren daartegen. Bovendien, je somt er zelf ook gewoon op in je boek, hè? Dus ik hoef alleen maar uit jouw eigen werk te citeren. Bijvoorbeeld het hele psychologische bezwaar. Dat wie van ons kan zich bekeren? Dat is niet alleen theologisch, maar ook psychologisch natuurlijk zo. We zitten zo vast met mensen die niks met Jezus hebben, die daar niks mee te maken willen hebben. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze in de kerk ontzettend teleurgesteld zijn door mensen. Dat ze misschien misbruik hebben meegemaakt. Of is het geestelijk of anderszins. En dan vind ik het ontzettend moeilijk om tegen hen te zeggen, ja, maar wacht even. Je moet wel een relatie met Jezus krijgen. Je moet je wel bekeren. Je moet wel een nieuw hart krijgen. Er zijn zo ontzettend veel redenen waarom dat mensen niet lukt. En waarom het andere mensen wel lukt. En dan, en voordat je het weet, maar dat is ook mijn reformatorische achtergrond, misschien kom je bij een soort radicale verkiezingsleer terecht. Waarbij sommige mensen gewoon enorm de pech hebben dat ze
niet uit te voeren zijn.
Ja, precies. Dat het er voor hen dus niet in zat, die bekering. Ik bedoel, ik vind dat echt serieus bezwaar. En er komt nog wel een ander bezwaar bij, maar dat komt zo wel.
Ja, maar kijk, omdat je het nu zo zegt van moet iedereen een nieuw hartje krijgen en zo, dan zetten we ook helemaal daar nu op in. Heel antropologisch zetten we in. Ik denk dat je dan dat je dan toch een beetje aan de verkeerde kant begint. Van, wil God dat wij blijven zoals we zijn? Dus meer van God uit. Wil God dat we blijven zoals we zijn? Nee, hij wil ons maken tot nieuwe mensen. En daar heeft hij ontzettend zijn best voor gedaan. En tot nu toe. En dan moet je natuurlijk ook wel sterk bij Jezus uitkomen. Van de nieuwe mens die ons in hem gegeven is. En waarop we ons mogen oriënteren. En in wie wij mogen worden ingeplant. En dat God zoals hij dus die nieuwe mens Jezus gegeven heeft. Dat hij zo ook op allerlei manieren nog steeds in deze wereld bezig is om het nieuwe... Zie, ik zal iets nieuws scheppen. Dat is een woord van een profeet. En dat hij dat ook soms op heel verrassende manieren doet. Dus jij stelt nu die vraag, Daniel, en dat is helemaal niet verkeerd natuurlijk, maar het is...
naar de hemel.
Ja, ik theologiseer niet vanuit die... Ja. Antropologische vragen. Ik theologiseer
je
vanuit...
Je wil niet bij de mens beginnen, je wil bij God beginnen.
Bij God beginnen, hoe hij bezig is en hoe hij ons voortdurend op allerlei manieren benadert om,
ja, om ons
onrust, ja. om ons bedje op te schudden.
Ja.
Maar dat doet hij ook bij mensen die allerlei problemen hebben met dit hele verhaal wat we tot nu toe vertellen.
Maar dat vind ik heel mooi, maar dat is vrij feitelijk. Je zou kunnen zeggen dat is verkondigend. Dat is nog iets heel anders dan een oproep tot bekering, waar mensen wel of niet aan kunnen voldoen.
Nee, maar als mensen het hebben over de hele vraag naar God, hè, dat zit me natuurlijk ook zo hoog. Van mensen hebben het idee, God, ja, wat moet ik met God? Is God er wel? Bestaat hij wel? Ja, dat is heel vaag. Dan zijn er sommigen die zeggen, ja, maar dan moet je ook helemaal niet zo in een hele andere wereld buiten deze wereld gaan zoeken. Dan moet je meer afdalen in jezelf. Misschien zit er iets goddelijks in jezelf. En dan is God weer op de een of andere manier gered. Maar voor je het weet...
Of in de ander.
Is die, ja, maar voor je het weet is God dan helemaal vermenselijkt. En valt hij ook een beetje samen met jouw zelfbeeld of iets dergelijks. Van, hè? Maar als je nu God... Als je zegt, God is eigenlijk de stem van de roepende. Dat heeft een theoloog ook eens een keer als een titel voor zijn boek bedacht. En ik vind dat nog steeds een vondst. God is de stem van de roepende. En hoe hoor je die? Ja, christenen zeggen heel sterk in de Bijbel. Joden zeggen ook in de Bijbel, hun Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel. Anderen hebben niet die mogelijkheid gehad. Nooit, of hebben die nu nog niet. Of zijn afgeknapt op allemaal christenen die het over de Bijbel hadden. Hoeven ze de Bijbel ook niet meer te lezen. Maar dat wil niet zeggen dat die stem van de roepende dan in hun leven niet meer aanwezig is. En wat doe jij met het appel wat naar je toe komt? Vanuit het leven zelf, vanuit... huilende kinderen in arme landen en vanuit een schepping die aan alle kanten gehavend is vandaag. Vanuit iemand die vlak naast je woont en niemand op bezoek krijgt. En je bent misschien druk met weet ik wie allemaal, maar die heb je nog steeds niet gezien.
Ja.
Dat appel wat voortdurend in de werkelijkheid zit, daarin, als ik de Bijbel goed begrijp, komt God ook naar ons toe. Omdat dat vind ik zo fundamenteel dat de Bijbel met die twee vragen begint, hè? Van de mens die, die is met zichzelf bezig geraakt. Van die boom en eten. Ja, misschien...
Van Genesis.
Genesis. Ja, maar dit is zo interessant. Omdat je ziet dat met jezelf bezig zijn. En mis ik misschien iets? En zijn er misschien meer kansen om iets te pakken? Dat al in dat hele verhaal zit. Want het is de verleiding van... je mag zeker niks van die bomen eten. Ja, verdorie. Dat doet een enorme... appel op consumentisme, zeg maar. En genot.
Het zit ook gewoon in mensen. Ik bedoel, kijk, zeg tegen kinderen dat ze van die snoepjes in het schaaltje niet mogen pakken.
Maar dan blijkt die begeerte dus heel sterk en dan is het fout. Maar het appel van, daar ben je niet voor bedoeld. Je bent bedoeld voor die relatie. Je bent helemaal weggelopen. Maar dan meteen die tweede vraag daarna natuurlijk van Kaïn die Abel dood, ook al uit je jaloersheid en dan, waar is je broeder? Dat wordt dan verteld natuurlijk in die verhalen van Genesis, een stem van God, maar dan weten we allemaal ook niet hoe dat gewerkt heeft natuurlijk. Hè? De stem van God komt altijd ook op een bemiddelende manier. Die Kaïn ziet daar zijn broer dood liggen en een bloed op de aarde en in de aarde en ineens, waar is je broer? Ja, nu ja, de tegenbeweging er meteen bij van, ben ik mijn broeders hoeder? Hè? Dus moest je dat je voor jezelf verzint. Maar die verhalen zijn heel herkenbaar. Als, als levensverhalen van iedereen die ja, in deze wereld rondloopt. En je kunt wel zeggen, ja, ik heb niks met geloof of God.
Maar die vraag,
je hebt wat met het, het leven zelf. Het leven zelf brengt jou op. Wat doe ik eigenlijk? En waar ben ik mee bezig? En ben ik wel op de goede manier bezig?
Ja, die
en
twee vragen van Genesis. Mens, waar ben je? En waar is je broer?
Waar is je broer? Ja. En die komen ook als je nooit in de Bijbel leest, vanuit de werkelijkheid naar je toe. Dus laat jij... Sta je in de wereld met open oog en oor voor het appel? Of ben je zo in jezelf gekromd, zoals de kerkelijke Luther dat met name ook zegt? Dat is de grootste fout. We lopen in onszelf gekromd. We zien alleen onze eigen navel. Ja, en dan moet je dus daar... Dus God roept tot omkeer door de Bijbel, door Jezus. Maar ook door het leven zelf, als wij het appel gaan verstaan.
Maar nu leg jij, dat doe jij dus niet alleen, maar een groot deel van de christelijke traditie legt dan een verband tussen eeuwige redding en gehoor geven aan dat appel.
Nou, daar heb ik nu nog niks over gezegd.
Nou, Daniel vroeg net aan je.
Ja, ja, maar Daniel begint met de verkeerde vraag.
Nou.
Ja, nee, want kijk...
Het is wel een vraag, denk ik, die veel luisteraars hebben.
Want, ja, maar waarom?
Vind je dan dat ze te veel met zichzelf bezig zijn?
Nou ja, maar waarom... Ja, ik wil best nog wat van zeggen natuurlijk. Ik bedoel, niet als een smoesje nu. Maar waarom lopen we nu zo direct weg? Dat doe jij nu ook in die vraag, vind ik. Hè?
Ja?
Loop jij weg bij dat hele concrete verhaal? Jij moet leven. Je bent geroepen om te leven. Elke morgen als je opstaat, en dan kom je weer allerlei mensen tegen. En prioriteiten moet je
en welke
stellen.
Keuzes
en
denk, maak je
wat
dan?
Voor keuzes maak je elke dag?
En, maar dan wordt het concreet, zeg maar. Maar
dan wordt het
beetje,
concreet.
Maar dat is dus een beetje het zoeken, denk ik. Van als je dit, ja, denk, okay, dat is ja, een mooi theoretisch
verhaal. Ik heb de relatie tussen eeuwig hel en die concrete vragen niet verzonnen.
Waarom niet?
Omdat die al tijden klinkt. En zeker wij met een reformatorische opvoeding, we moeten toch maar even weer voor de dag. Denk je altijd van, bekering en eeuwig hel, die hebben gewoon één op één met elkaar te maken. Ja, misschien moet dat eens een keer...
Ik vind
het bijna verlammend werken.
Wat?
Die relatie. Ja, maar verlammend werken om aan die oproep gehoor te geven. Omdat die niet uit liefde gebeurt, maar voor een deel dan ook gewoon uit angst.
En dat is jouw probleem er ook mee dan, Wim? Eigenlijk, met die hele vraag.
Ja, nou, of angst altijd een slechte raadgever is ook nog weer een vraag apart, hoor. Ik las pas, dat is even een zijpaard, maar wel interessant. Omdat het Jodendom natuurlijk ook steeds meedoet in deze dingen, vind ik. Jonathan Sacks, over die vervloekingen die aan het eind staan in Leviticus. Dat is enorm. Er zijn al die geboden gegeven. En aan het eind staan enorme vervloekingen. Hè? Als jullie die geboden niet doen, dan zul je de ene ramp naar de andere. En dan zegt Jonathan Sacks daarvan, dat is eigenlijk toch ook wel heel mooi. Want angst kan ook wel weer op het goede pad brengen. En misschien heeft de eeuwige wel geweten dat het... af en toe ook gewoon nodig is om ons een beetje bang te maken. Ja, nou, dat vond ik weer op een hele andere, milde manier klinken. Waarbij die ruimte van... Het gaat uiteindelijk natuurlijk niet om ons bang te maken, maar het gaat om... Ja, en dan Jonathan Sacks, maar ook het hele Oude Testament. Het gaat om
een rabbijn, hè?
Ja, maar dan gaat het niet meteen om het eeuwige leven waar je uiteindelijk terechtkomt. Maar dan gaat het om het goede leven. Van, als je die geboden doet, dan komt het leven tot zijn recht, zoals de schepper het bedoeld heeft. Doe je dat niet, dan gaat de wereld en jezelf, je gaat naar de knoppen, hoewel je denkt dat het hartstikke leuk is. En ik denk, nou goed, en dan komt het Nieuwe Testament, Jezus, en die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, dan kunnen wij dat meteen heel geestelijk in gaan vullen van, dat gaat dus over hoe je in de hemel komt, maar dat vind ik toch eigenlijk niet het eerste. Want als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven, dan gaat het ook om dat oer-oud-testamentische woord van het gaan van de weg, wandelen met je God, concreet. Dus,
en dus ook omkeren op die weg.
Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Dat betekent van, als je met mij de verbinding hebt, met mijn leven, lijden, opstanding, met mijn totale invulling van mijn leven, dan Dan zit je op de goede weg. Dan beantwoord je aan de bestemming. Jezus is niet gekomen om iets totaal nieuws nog weer eens te gaan doen. Maar die bestemming die we verloren hadden op te pakken. En die heeft te maken met dit leven.
Ja,
en
dat precies. Het uiteindelijk de bestemming goed... gaat niet om eeuwige bestemming, maar gaat op bestemming nu, zeg maar. Gewoon ja, kom je nu en, tot je
maar
recht.
Die loopt ook door. Dat is okay, dan,
eindelijk komt ja, het eeuwige leven
maar
wel.
Eindelijk, maar ik vind het zo belangrijk om dat niet voor op te zetten.
Je vindt het heel irritant volgens mij als ik dan aan je vraag, maar moet ik dat dan doen om in de hemel te komen?
Ja, dat
dan
vind
merk ik bijna een soort ergernis bij je.
Dan ben je een heiden.
Hartstikke idee.
Je bent een heiden.
Wat ik ermee bedoel, dat is dat hemel, hel en uiteindelijk hoe kom ik dan terecht en zo. Mm-hmm. Dat is een vraag die niet opkomt uit de Bijbelse geschriften. Die wat losgezongen van het appel en de belofte en God, de relatie, het goede leven wat hij geeft, een egoïstisch vraagje wordt van... Ja. Nou, ik moet dan altijd zo denken aan...
Het draait om jezelf echt.
Ja, het verhaal van de rijke man en Lazarus. Hè, dat vind ik zo aangrijpend dan steeds. Van, dus dat die
gelijkenis uit de Bijbel?
Ja, die gelijkenis uit de Bijbel van die rijke man. Die heeft zijn hele leven heeft hij al geweten hoe het moest. Maar die heeft die arme Lazarus daar maar laten liggen voor de poort. En dan komt hij dus... Ja, dan, over de eeuwige bestemming gesproken. Ja, dus die weg, die loopt dood van die rijke man. En die komt in de hel. Nou, en dan is hij daar en dan ziet hij dat Lazarus in de hemel is. Ja, hey, dat is toch wel een probleem. Want mijn broers, die leven ook nog steeds zoals ik. Als nu eens Lazarus opstaat uit de dood en dan naar hen toe gaat, dat moet diepe indruk gaan maken. En dan zegt Jezus van ja, ze hebben Mozes en de profeten dat ze die horen. Dus zo simpel is het. En als je dat nu ook gewoon altijd gedaan had, dan had je het hele probleem niet gehad wat die rijke man nu heeft. Dus Mozes dus niet, dan zegt Jezus niet van, dan zullen ze in de hemel komen of zo. Het zegt helemaal niks over. Hij zegt, ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. Dus weer hoor Israël. Natuurlijk vertelt die gelijkenis iets van een eeuwige bestemming die erachteraan komt, ja.
Ja, want je denkt eerder dat de kern, het zou kunnen denken, dat is dus de kern, waar kom ik terecht? Maar je bedoelt, de kern is, hoe leef ik mijn leven nu? Keer ik dat om? Doe ik inderdaad?
Ja, ze hebben Mozes en de profeten dat ze die horen. Horen, dat is natuurlijk wel omkeer. Ja, hoor is wel. Ja. De Heer uw God is één, dus horen is gehoor. Horen is niet alleen met je oren, het is gehoorzamen, hè?
Maar ja. Wat is dat dan dat concreet dan inderdaad? In dat geval van Lazarus en de rijke man. Was het de rijke man die de arme Lazarus, de verschoppeling, degene die zijn hand ophield, ver van zich hield en dacht, daar ben ik te goed voor, die passeer ik.
En die in het verhaal zelfs nog, als hij dus in de hel is en Lazarus in de hemel, nog weer Lazarus wil gebruiken.
Ja,
die is, want Lazarus die moet er dan weer op uit.
Ja, dat is toch...
Die man zit totaal vast in zichzelf.
Ik vind het zo'n herkenbaar verhaal.
Maar wat betekent dat concreet? Nou, nu dan dus voor bekering, nu voor jou en mij en voor de luisteraar. Ja. Wat moet ik daar dan nu mee? Dit verhaal.
Wat moet ik ermee? Het is een genade om het los te laten. Hè? Dus laten we. Kijk, de hele oproep tot omkeer. Dat is misschien nog niet zo belicht tot nu toe. Maar het is natuurlijk een oproep die gedaan wordt door een liefdevolle God die ons wil terechtbrengen. En het is ook een belofte, zeg ik in het boek ook sterk, van. Het is juist een belofte van de eindtijd, de Heilige Geest die komt. En dus als het met Israël steeds vastloopt, straks zal er toch een nieuwe tijd komen. En dan zal ik mijn wet in hun binnenste schrijven. Ik zal maken dat ze in die inzettingen wandelen. Dus wij mogen ook heel sterk vanuit de belofte leven dat de omkeer mogelijk is. Dat is niet een of andere atlas die iets heel zwaars moet gaan dragen wat hij niet kan dragen. Het is een belofte, maar wekt het verlangen op. Ik denk van, alle verhalen vanuit de Bijbel willen een verlangen opwekken van het kan anders met jouw leven. En dat je dat ego kwijtraakt. Dat eeuwige getop van kom ik wel aan mijn trekken en hoe zit dat? En dat gaat bij Lazarus, of dat gaat bij die rijke man zelfs door tot over de dood. En, maar ook, dus dat bedoel ik nu straks met heiders, weet je wel. Ik zei, gooi je dat er zomaar even in natuurlijk. Maar dat dus los van Gods woord, belofte, Torah, bezig zijn met hoe kom ik straks goed terecht? Of het eeuwige welzijn of de hemel als een soort verbeterd Walhalla. Nee, jij hebt nu te horen en te gehoorzamen. En dan te vertrouwen dat jij goed terechtkomt. Hoe? Dat weten we helemaal niet zo precies. Want daar zegt de Bijbel helemaal niet zo ontzettend veel over hoe dit helemaal uitziet. Maar wel het vertrouwen dat dat echt kan groeien, van dat het met de dood niet afgelopen is. Als je de levende God gediend hebt en die je ook in je leven hebt leren ontmoeten.
Nee, dan hoor ik zeg maar, we moeten nu dus in ons leven dat anders gaan doen. Hoe, wat is dat voor ieder persoonlijk weer naast zijn eigen bekering? Of kun je zeggen, oké, maar in de kerk is het toch belangrijk dat we dat een bepaalde oproep klinkt. Ik kan dat verhaal van Lazarus één op één natuurlijk halen van oké, kijk naar de mensen om die het minder hebben of zo. Hè? Passeer de daklozen niet zonder diegene te groeten of daar een praatje mee te maken of misschien te helpen. Dat is even heel simplistisch even wat je er. Maar wat voor concrete dingen dan kan ik dan doen? Waar zit die omkeer dan in?
Dat is toch, ja, het is natuurlijk. Kijk, dan kom ik toch weer bij dat nieuwe hartje terecht, denk ik, van een andere mindset. Hè? Dus een andere focus. Waar ben je nu van binnen op gericht? Van hoe kan ik voor mezelf het geriefelijk maken, nog wat uitbouwen, nog wat uitbreiden, nog wat dit, nog wat dat? Of hoe ben ik dienstbaar? Waar ben ik geroepen? Ja, als je het in zulke woorden zegt, kan het altijd nog een beetje abstract klinken. Mm-hmm. Maar ik zeg ook wel eens, als ik in een preek zoiets zeg, ongeveer, dan pauzeer ik wel eens even en dan zeg ik, ja, misschien vindt u het nog een beetje abstract klinken. Maar ik denk, als u nu even stil wordt, even nadenkt bij uzelf, dat u al iets gaat voelen waar dat dan zit.
Want het zit hem niet algemene regels.
Maar het zit in die mindset van, nou ja, in de boek zeg ik heel sterk van, dat zinnetje van Paulus, wat er oorspronkelijk misschien niet stond, maar in sommige handschriften staat het, als hij op de weg naar Damascus verandert, dat hij gaat zeggen, Heer, wat wil u dat ik doen zal? En dat is die mindsetwisseling. Tot nu toe heeft hij steeds gedacht, wat is mijn idee? En God vindt dat waarschijnlijk prachtig, want dat heb ik wel ergens opgestoken. Maar dus mijn plan. Ik ga mijn plan trekken en ik ga nog meer voor hem doen en zo. En ook religieus kun je heel veel doen op jouw manier. Mm. Maar wat wilt u dat ik doen zal? En dan moet je inderdaad even stil worden, want dat weet je niet zo en er is ook geen reisje direct. Nee,
is dat iets individueels?
Nou, dat is nog een andere. Dat is ook een
best. God en jou?
Nee, dat is een belangrijke vraag, vind ik, die je ineens er tussendoor gooit nu. Want ik denk dat dan ook wel gemeente zijn, gemeenteberaad, gemeente zijn, gemeenschappelijke leerlingen zijn van Jezus. Hè? Dat ik denk
dat we samen
de kerk,
stemmen.
Ja, de kerk is toch de kerk en de gemeente, de horende gemeente. En dat is jouw gemeente, maar dat is ook breder. Dat is ook de wereldkerk. Dus ik vind het heel belangrijk om ook die stemmen van mede-christenen van overal vandaan, om toe te laten van wat. Wat horen wij nu vandaag als roep van God klinken? En intercultureel Bijbel lezen, nou hoe je allemaal maar. Maar dat je ineens, hoe leest iemand in Guatemala ditzelfde stukje? En wat hoor, oké, misschien heb ik een blinde vlek. Maar ook in de gemeente zelf en ook de kerkdiensten. Dus dat mensen zo soms zeggen, ja, de kerkdienst, ik weet het niet, preken, weet ik allemaal al lang. Ik word daar zo boos van. Dan denk ik van, of ze snappen niks waar het over gaat, of ik trek het me ook zelf als dominee aan, hoor. Denk, wij maken het niet spannend genoeg. Joh, we zitten maar een beetje bekende dingetjes weer te vertellen. Maar dat elke dienst als een soort spiegel werkt. En dat probeer ik ook, hoor. Dat bedoel ik ook met dat het vaak veel te veel pleasen is. Want ik probeer steeds, als ik een Bijbelverhaal vertel in de preek, ja, het zo te vertellen dat het spiegelt, prikkelt, triggert. En,
dat je er een ander mens van wordt.
Ja, dat je daar een ander mens van wordt. Dat, het in, ja. dat elke dienst werkt aan een soort bijschaven, vernieuwen, verdiepen, uitbikken. Maar wat hoe, er maar gebeuren
hoe,
moet.
Hoe komt het dan dat zo ontzettend veel mensen zeggen van ja, maar bijvoorbeeld als je het echt over een ander mens worden hebt, of over omkeer of terugkeren, dan heb ik aan therapie en de psycholoog, heb ik meer dan aan de gemiddelde dominee, de gemiddelde preek, de gemiddelde kerkdienst. Wel, daar verander je tenminste echt.
Ja, dat vind ik een heel punt, ja. Dat heeft me heel veel bezig gehouden en nog wel. En is ook wel een van de aanjagers voor mij om met dit boek nog eens aan de slag te gaan. En ook een beetje dat te vergelijken met die psychologische omwentelingsprocessen. Probeer ik natuurlijk ook in een hoofdstuk een beetje te doen. Maar goed, ik hoorde dus. Ik constateerde dus in de eerste plaats als een vraag naar mezelf en naar ons als kerk. Van hoe kan dat? Dat wij zeggen, we hebben het over de nieuwe mens. Die in Christus is, is een nieuwe schepping. En de wedergeboorte en al grote woorden. En dat mensen, ja, zitten daar zo jaar in jaar uit. En dat is wel goed of niet. Of nou ja, het boeit me niet meer zo. Of er gebeurt niet echt wat. Terwijl er zoveel innerlijk aan het vastleggen
in de kerk.
Hè?
En bij de therapeut word je eerder een nieuwe schepping dan in de kerk.
Op een bepaalde manier word je daar soms echt een nieuwe schepping. En dat kan die Broeks dus heel goed vertellen in dat boek. Hè, wat je straks ook even zo noemde dan. En dat bespreek ik ook. Dat is heel mooi om dat ook te lezen. Van hoe mensen dus echt. Dus juist op dit punt van dat ego-denken, dat soort burcht, en daar slepen we alles naar binnen, en dat het helemaal niks wordt, en dat ze dat leven omgooien.
Ja, een goede psycholoog kan dat helpen doorbreken.
Een goede psycholoog
maar waarom
kan die blokkades. Dat is misschien dat wij de goede taal ook niet vinden.
Maar komt dat ook door wat je bij het begin zei, van het mag in de kerk wel wat minder gaan over je mag zijn zoals je bent?
Ja, dat vind ik zonder meer.
Dat. Die hebben de boel, kerken ja. wel. En er zijn ook, die hebben daar behoefte aan. De mensen zijn onzeker als de Pieten. Je denkt, oké, mag ik ook een beetje een ruggensteuntje hebben in deze in dit leven?
Ja, maar je moet misschien eerst meer afgebroken worden voordat je.
Nog meer afgebroken worden?
Ja, dat denk ik, ja. Ja.
Ja. De goede therapeut doet het ook, hoor.
Ja, die doet dat ook. Dat is vaak. Maar dat is nu over. Ik weet niet of we deze kant helemaal verder op moeten. Maar
nee, maar goed, er zit wel iets wel, in hoe dat in de kerk gaat.
Maar therapie, joh. Ik bedoel, als je ziet. En hoef je nog niet eens alle zwaarste therapieën te hebben. Maar wat een weerstand er ook zit al om eraan te beginnen. Want wat haal ik niet overhoop?
Ja,
dat kan ik heel goed snappen. En dan om halverwege niet af te haken. Want het gaat wel erg diep. Dus daar moet je er wel heel veel voor over hebben. Daar heb ik ook vaak heel veel respect voor. En ik kan ook snappen dat mensen, dat trek ik niet of zo. Moet je er heel veel voor over hebben. Dat je gelooft, ja, maar als ik hier toch doorheen ga. Ook dit nog, dat nog verwerken en aanpakken in mezelf. Dan kan ik toch anders worden.
Maar dus dat is als kerk wat meer leren van die psycholoog?
Ja,
en niet zeggen kerk, alleen maar het is prima zo.
Precies.
Dat is wel goed.
Wat zegt die therapeut? Die zegt, ja, dat is heel erg mevrouw, maar u moet er wel doorheen. En wat zeggen wij als de mensen één keer boos worden over een preek? Van dat is dan zeggen we, oh sorry hoor, ik heb misschien verkeerd gezegd. Want
het heeft wel heel erg geraakt.
Wij doen dat niet goed. Nee, maar dat vind ik echt meer serieus.
Ja, ja.
Maar het andere punt is, daar zoek ik steeds naar, Dick. En dat is een gezamenlijke opdracht ook voor ons, vind ik. Maar hoe vinden wij taal? Hoe vinden wij in preken, catechesen, hele geloofsopvoeding? Hoe vinden wij taal die inhoud van die Bijbel natuurlijk helemaal meeneemt, maar die tegelijkertijd weg is uit inkraut kerkelijke taal, alsof
die,
het om
die
een
echt
apart,
raakt aan het leven.
Die raakt aan het leven. Ja. Hè? En dat is ook werk in uitvoering, denk ik. Ik wil niet zeggen dat het helemaal niet gebeurt. Dus zo'n beweging als Areopagus voor prediking en zo, die op het ogenblik er is met Kees van Ekris en een hele boek van Kees van Ekris, wat jullie pas ook een keer behandeld hebben, geloof ik, of zo. Hè. Maar dat, ik bedoel, dat vind ik hele goede voorbeelden. Maar
ja, er gebeurt heel veel in de kerk om die vertaalslag te maken.
Ja, er gebeurt veel, maar ook nog te weinig.
Maar gewoon een tandje bij.
Ja, omdat, nou ja, goed, dat, dan komen we op een ander onderwerp. Maar ik vind dat het gemak waarmee je nu bijvoorbeeld zo toch ook kerk, het relevante van kerkdiensten en de hele prediking en zo, wordt afgeserveerd. Na corona nog weer gekker dan het al was. Dat vind ik dodelijk. Want als we niet dus in de communicatie door taal mensen weten te raken en dat ze op diepere lagen komen, dan gebeurt het dus nergens meer. En dan gaat ieder zo een beetje zijn eigen religieuze gang. Ja. En dan gebeurt er dus niks meer. Dus
dan komt die omkeer ook.
Dan komt er niks van terecht. Ja, of de Heere God. Kijk, de Heere God heeft veel pijlen op zijn boog. Daar ben ik altijd heel optimistisch door. Denk, ja, als het niks wordt met onze kerk, dan zal die andere mensen wel weer wakker gaan maken, hoor.
En dan komen de vragen door het leven heen, hoor.
Dan komen de vragen door het leven heen.
Ja.
Want God, dat is natuurlijk wel een belangrijk punt ook voor ons met, sorry, dat binnenkerkelijke, omdat we allemaal dominees zijn en zo. Tenminste, ja, ik.
Nou, jullie met z'n tweeën, maar.
Ja, nou ja, wat een beetje dan. Ja, maar dat verkerkelijkte, weet je, dat vind ik met het hele woord bekering roept het al op, dat het zo verkerkelijkt is. Maar God roept tot omkeer, Israël, zijn volk, Joodse volk, is hij nog steeds bezig, denk ik. Maar hij is ook wereldwijd bezig. Dat is natuurlijk zo ontzettend leuk als je het Oude Testament leest, dat hij dan ook Nineveh of zo zelfs weet te bereiken. Terwijl Jona denkt, ja, er is niks te zoeken.
Zo'n stadswaarde.
Als ze zeggen,
die waren alles voorbij.
Helemaal last van. Ja. Maar God die zo vrij is om ook, en dat vind ik ook wel natuurlijk,
ook buiten de kerk.
Buiten de kerk natuurlijk, mensen even door elkaar rammelt. En dat ze soms een spiegel voor ons zijn.
Dank Wim.
Is klaar.
We moeten stoppen. Het is, onze tijd zit erop. Omkeer staat weer op de, ja, op de agenda, kunnen we wel zeggen. Bekering. We gaan misschien ook wel anders naar de kerk, naar de kerkdienst. En ook luisteren van, oké, het mag ons misschien ook wel wat meer doen. En niet alleen maar van
meer kosten.
Precies. Kom ik hier vrolijk vandaan? Nee, misschien kom je er ook wel niet vrolijk vandaan. Als je het boek van Wim belangstelling voor hebt, Oproep tot Omkeer heet het. Over bekering en bestaansverheldering. Het is van Kok Boekencentrum. Daar kun je hem krijgen. Ja, weet je, maak deze podcast ook mogelijk door een abonnement op het Nederlands Dagblad te nemen. Digitaal nd.nl/abonnement. Daar kun je alle abonnementsvormen vinden en sluit je aan. Dat vinden we hartstikke mooi. Dank voor het luisteren. Dank ook team, waaronder Marien Korterink. Dank hartelijk voor het meedenken en meewerken hieraan. En wij hopen volgende week dat je weer luistert. Tot dan.